Gemeente, we openen vanmorgen Gods heilige woord in Johannes 8. En we lezen daaruit de versen 31 tot en met 47. Johannes 8, de versen 31 tot en met 47. En in Johannes 8, daar lezen we vanaf vers 31 Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar, zeg ik u. Een iegelijk die de zonde doet, die is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis. De zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hem: indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken Abrahams doen. Maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken heeft, welke ik van God gehoord heb, dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uw vaders. Ze zeiden dan tot hem: wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zeide tot hen: indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit de vader de duivel en wil de begeerten uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven. Want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Die uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Johannes 8 en daarvan de versen 34 tot en met 36. Johannes 8, de versen 34 tot en met 36. Jezus antwoordde hun: voorwaar, zeg ik u. Een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Tot zover deze tekstwoorden. En gemeente, naar aanleiding van deze tekstwoorden willen we met de hulp des Heren stilstaan in de eerste plaats bij de ware slavernij. In de tweede plaats bij de ware bevrijder. En in de derde plaats bij de ware vrijheid. Makkelijk te onthouden, of niet? De ware slavernij, de ware bevrijder en de ware vrijheid. Gemeente, jong en oud, wat is vrijheid? Gisteren mochten we gedenken hoe de Heere ons land 73 jaar geleden bevrijd heeft van de Duitse bezetting. Wat een wonder. Steeds minder mensen hebben de oorlog meegemaakt. Maar als we de verschillende gedenktekenen zien, de oorlogsmonumenten, ook hier in de omgeving van Oud-Beijerland, ik denk aan Heinenoord. Maar ook als we denken aan het Nationaal Monument op de Dam of bij de Grebbeberg, dan worden we erbij bepaald hoeveel mensen hun leven gegeven hebben, zijn omgekomen voor de vrijheid van ons vaderland. En gemeente, als we dan zien op ons land en volk, dan moeten we zeggen, waaraan hebben we het verdiend? Zoveel mensen die zonder God volop in de zonde voortleven, ook op een dag als deze. Nu kunnen we onder vrijheid meer verstaan dan waar we op 5 mei aan denken. Er zijn immers verschillende soorten van vrijheid. Voor de jongens en meisjes betekent vakantie bijvoorbeeld vrijheid. Je hoeft niet naar school. Je mag lekker spelen thuis, ook deze meiweekvakantie. Een ander die zegt, voor mij is het ontslag uit het ziekenhuis vrijheid. Of veel ruimte rond de woning vrijheid. En sommige jongeren zien misschien wel het verlaten van het ouderlijk huis als een vrijheid. Als je op kamers gaat wonen, dan maak je immers zelf de dienst uit en hoef je allerlei regels van thuis niet meer te gehoorzamen. Als je zo denkt, dan moeten we je waarschuwen, want zo'n vrijheid is eigenlijk geen echte vrijheid. Vanmorgen verkondigen we echte of ware vrijheid. En we hopen dat je die mag kennen, mag begeren, mag leren kennen. Want de vrijheid die vanmorgen gepredikt wordt, dat is een vrijheid die alle verstand te boven gaat. Een vrijheid waar alle andere vrijheden bij in het niet vallen. Deze vrijheid verduurt zelfs de eeuwigheid. Ik vroeg net, wat is vrijheid? En we kunnen daar van alles bij noemen. Maar gemeente, eigenlijk kan deze vraag alleen goed beantwoord worden door hen die weten van het tegenovergestelde. Ik noemde al, sommige mensen hebben de oorlog nog meegemaakt toen ze nog heel jong waren. Ik weet van mensen die me verteld hebben hoe ze zagen dat de Joden die hier in Oud-Beijerland woonden werden meegenomen. Ze zagen het voor hun ogen gebeuren, hoe ze weggehaald werden naar een onbekende bestemming, toegingen. We weten pas echt wat vrijheid is als we de oorlog hebben meegemaakt. Iemand die weet van de bezetting, die weet als geen ander wat vrijheid inhoudt. Iemand die verlost is uit de ware slavernij. Door de ware bevrijder. En dat is de Heere Jezus Christus. Die ervaart als geen ander de betekenis van de ware vrijheid. Gemeente, tegenover de ware vrijheid staat in ons tekstgedeelte de ware slavernij. Jezus antwoordde hun, zo begint onze tekst. Voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. De ware bevrijder is hier in gesprek met Joden die in hem geloofden, zo staat er. En hij gaat hen duidelijk maken dat echt geloof niet een bevlieging is. Dat maak je soms mee, dat mensen zeggen te geloven en het is maar heel kort tijdgeloof en daarom niet echt. Nee, de Heere Jezus maakt de Joden duidelijk dat het ware geloof gekenmerkt wordt door een blijven in zijn woord. Een blijven in zijn woord, dat is een mooie uitdrukking. En we moeten ons eigen leven daar maar naast leggen, gemeente. Blijven wij in zijn woord, leven we uit dat woord door de werking van de Heilige Geest. Blijkbaar weet de Heere Jezus dat het bij de Joden wat dat betreft twijfelachtig is. Blijven in zijn woord betekent in zijn leer volharden. Zijn woord gehoorzaam zijn. En daar ook kracht en troost uit putten. Kijk, dan ben je echt een volgeling van de Heere Jezus. Als je in zijn woord blijft, dicht bij dat woord. Je zult dan de waarheid verstaan. Dat wil zeggen, meer en meer in zijn woord onderwezen en bevestigd worden. En de waarheid zal u vrijmaken, zegt de Heere Jezus. En op die laatste woorden reageren de Joden fel. Ze vinden dat ze nooit slaven van iemand zijn geweest. Ze hebben nooit iemand gediend. En ze bedoelen dit niet in politieke zin, omdat het volk Israël vanaf de ballingschap nooit meer vrij geweest is van buitenlandse politieke overheersing. Ze zijn van mening dat ze in geestelijke zin nooit in hun vrijheid beknot zijn geweest. Ze hebben altijd vrijheid van godsdienst gekend. Wij zijn Abrahams zaad. Met andere woorden, met ons zit het wel goed. Maar gemeente, een natuurlijke, vleeselijke afstamming van Abraham houdt niet automatisch ook een geestelijke afstamming in. Dat is ook een gevaar in onze tijd. U stamt misschien wel uit een godvrezend geslacht. En je kunt erover vertellen, mijn opa heb ik nog gekend. Was echt een man met een ander leven. En je bent gedoopt, kerkelijk meelevend. Je bent voor de waarheid. Maar dat alles geeft ons niet de ware vrijheid. Ware vrijheid, oftewel genade, is geen erfgoed. En als we dan als slaven worden aangesproken, reageren we fel. Wie wil er nu een slaaf genoemd worden? Het slaventijdperk ligt achter ons. Gemeente, het antwoord van de Heere Jezus is niet alleen gericht tot de Joden, maar tot ieder mens, tot u, jou en mij vanmorgen. Een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. Hoort u het? de zonde. Een iegelijk die de zonde doet. Welke zonde zou daarmee bedoeld worden? Misschien denkt een jongere wel aan een of andere openbare zonde. Diefstal of moord. Nee, met de zonde worden alle zonden bedoeld zonder een specifieke zonde op het oog te hebben. Grote en kleine, openbare en verborgen zonden. Zonden in gedachten, zonden in woorden en daden. In het paradijs zijn we van God afgevallen en de duivel toegevallen. Van nature is de duivel onze vader en heeft hij het voor het zeggen in ons leven. Gemeente, wat heerst de zonde in het leven van ieder mens van nature? Of heb je daar geen last van? Heb je daar echt geen last van? De zonde wordt wel genoemd de hardste van alle slavendrijvers. Een iegelijk die de zonde doet is een dienstknecht, een slaaf van de zonde. Gemeente, zo redeneert de wereld niet. Voor de wereld is zonde vrijheid. Men vult dit woord in met ongebondenheid. Men wil helemaal vrij zijn om te doen en te laten waar men zin in heeft, zonder aan Gods woord gebonden te zijn. Men wil niet langer slaaf zijn van de ontvangen opvoeding, de geldende moraal, de gevestigde orde. Nee, in deze wereld wil men als een vogel uit de kooi breken, waarin men zo lang heeft opgesloten gezeten. Men wil de vleugels uitslaan, de remmen losgooien, doen waar men zin in heeft. Alles moet kunnen. Maar gemeente, deze vrijheid is ten diepste de grootste slavernij. Want het is de oude leugen van de Satan dat geluk bestaat in vrijheid. En dat houdt hij ons voor. Geniet maar van het leven. Pluk de dag. De oude leugen van de Satan. Dat geluk bestaat in een vrijheid die aan niemand en niets gebonden is. Niemand boven ons te hebben. Die zegt wat goed en wat kwaad is. Geheel je eigen meester zijn. Geen God en geen meester. De leus van de Franse revolutie. Jezelf tot een wet zijn. Dat is volgens de duivel de weg naar het ware geluk. Maar ten diepste is het de weg tot het verderf en uiteindelijk de dood. Gemeente, we zijn verslaafd aan de zonde. Kijk, van verschillende dingen weten we dat het verkeerd is. En toch doen we het. Dat lelijke woord bijvoorbeeld. Je had je voorgenomen om het niet meer te zeggen. En toch klinkt het telkens weer uit je mond. Of die plaats waar je wel eens komt en waarvan je weet, ik hoor hier niet. Hier kan ik niet de Heere ontmoeten. Maar ik laat me door mijn vrienden en mijn vriendinnen meeslepen. Of de moderne media waarop zoveel te zien en te vinden is wat niet deugt. En toch, het trekt en je kijkt. En het is met de zonde als met een steen die van de berg afrolt. Het gaat steeds sneller. Eerst schrik je nog en je gaat het steeds gewoner vinden. En hoe langer men een zonde heeft bedreven, des te moeilijker wordt het om te stoppen. Die boezemzonde. Een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. Gemeente, wat een boodschap. Maar hoe waar? Hoe diep werkelijk? De zonde is een macht. De boze macht van de Satan. Die gevangen leidt. Hij brengt onder slavernij en berooft van vrijheid. In welk een slavernij is de mens door de zonde gekomen? Zodra de zonde in de wereld kwam, werd de mens beroofd van zijn vrijheid. Want in het paradijs, daar was ware vrijheid. Totdat de mens viel. En daar verloren we onze vrije wil ten goede. De Heer Jezus benadrukt de waarheid van deze woorden met voorwaar, voorwaar. Misschien dat er wel een jongen is die weet wat er dan in de Bijbel staat in het Grieks. Amen, amen. Dat betekent het zal waar en zeker zijn. Daarom hebben we ook ons eerste punt de ware slavernij genoemd. Toch is niet ieder die zondigt een dienstknecht der zonde, want dan zou God geen dienstknechten hebben. Daar staat een iegelijk die de zonde doet. En het Griekse woord voor doet wijst op een niet eenmalig zondigen, maar op een steeds blijvend zondigen. We kunnen er niet mee stoppen. Als we het zouden willen. Het is een leven in de zonde. We zijn immers slaven van de zonde. Ooit zei iemand tegen een roker die verslaafd was. De persoon zelf zag dat natuurlijk niet zo, dat hij verslaafd was. Zo gaat dat. Mensen die verslaafd zijn, die willen daar zelf niet van weten. Hij zei tegen die roker: roker, stop toch eens met roken. Roken is dodelijk, dat zie je toch op dat pakje staan. Waarop die man zei: stop jij maar eens met zondigen. Hebt u het wel eens geprobeerd om te stoppen? Ik heb het wel eens op de catechisatie tegen onze jongeren gezegd: nu moet je eens proberen. Als je wakker wordt morgen, om vanaf dat moment niet meer te zondigen. Hoe lang hou je het vol? Hoe lang gaat het goed? Als een mens zichzelf wil opknappen, dan gaat het van kwaad tot erg. Gemeente, als er iemand zegt niet verslaafd te zijn aan de zonde, dan zijn de ogen nog nooit open gegaan. Want als dat door Gods geest gebeurt, ja, dan zie je bijna overal zonde in. En dan kun je niet anders dan belijden een slaaf van de zonde te zijn en muurvast te zitten. Maar weet u wat nu zo erg is? Verslaafde mensen hebben meestal geen behoefte aan herstel. Sommigen weten dat wel, als iemand een bepaalde verslaving is, dan kost het veel moeite om zo iemand, ja, bij een behandelaar of in een inrichting te brengen. Men wil het niet zien. Bij die geestelijke verslaving is het net zo. Men wil liever gewoon doorgaan. Maar wat gebeurt er nu, jongens en meisjes, als een verslaafde verslaafd blijft? Iemand die verslaafd is aan de drank, die gaat steeds meer drinken. En het kost hem op de duur zijn leven of zijn verstand. Dat hij niet meer goed kan denken. Soms wordt iemand dood op straat of in zijn huis gevonden. Vreselijk als iemand zich dood drinkt. Maar als een mens een dienstknecht van de zonde blijft en steeds meer gaat zondigen en niet uit die ware slavernij verlost wil worden, dan wacht hem of haar de eeuwige dood. We kunnen dat opmaken uit vers 35. En de dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis, maar de zoon blijft er eeuwig. Wat is nu het belangrijkste verschil tussen de toekomst van een slaaf en die van een zoon? Een slaaf heeft geen recht om voor altijd in het huis van zijn meester te blijven. De zoon van de eigenaar van het huis daartegen wel, omdat hij de erfgenaam is. Denk maar aan Isaac en Ismaël. Terwijl de zoon van de slavin wordt weggestuurd, mag de zoon van Abraham en Sarah thuis blijven en zal hij de erfenis ontvangen. Gemeente, als we een slaaf van de zonde blijven en niet door genade in een zoon, een kind van God, veranderen, dan zullen we niet eeuwig in het huis van de Vader mogen wonen. De bezoldiging der zonde is de dood. Geliefden, hoewel we leven in vrijheid, bevinden we ons van nature in ware slavernij. Of is het anders in ons leven? Is dat al de nood van ons leven geworden, verslaafd te zijn aan de zonde, met de eeuwige dood voor ogen? Is dat uw toestand? Oh, wat een wonder als onze ogen geopend werden en we aan dat gevaar ontdekt zijn. Te weten gevangen te zijn is de eerste stap op de weg van de verlossing. Nu wordt vanmorgen niet alleen de kwaal blootgelegd, maar ook het medicijn aangeboden. Wat een wonder dat Gods woord bij vers 35 niet ophoudt, maar dat vers 36 volgt. Waar we lezen over de ware bevrijden. Want gemeente, wie kan bevrijden uit de slavernij van de zonde? Een mens kan zichzelf niet bevrijden. En ook elkaar niet. De macht van de zonde is zo sterk. Geen enkele therapie kan daar een mens uit bevrijden. Stel dat er een therapeutisch centrum zou zijn om van een bepaalde zonde verlost te worden. Het zal niet lukken. Hoe wordt een mens dan bevrijd? In vers 32 zegt de Heere Jezus: en de waarheid zal u vrijmaken. Niets is noodzakelijker dan de kennis van de waarheid van het evangelie. En de waarheid van het evangelie wijst op hem die de waarheid zelf is. Kijk, en daarom kunnen we hem ook de ware bevrijder noemen. Indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben. Hoort dit. U die zichzelf hebt leren kennen als een slaaf of een slavin van de zonde. Uw slavernij kan beëindigd worden. In het evangelie biedt hij ons de vrijheid aan. Hij heeft de macht om vrij te maken, om gevangenen in vrijheid te stellen door de kracht van zijn opstanding. Gemeente, de Zoon heeft het vaderhuis verlaten en is afgedaald naar mensen die gebonden zaten in de schaduw van de dood. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Om te volbrengen de wil des Vaders. Hij werd verraden voor de prijs van een slaaf. Hij gaf zich vrijwillig over en liet zich binden. Onschuldig werd hij ter dood veroordeeld. Gekruisigd, de meest wrede straf bedoeld voor slaven en barbaren. Aan ziel en lichaam heeft hij geleden om ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis te kunnen verlossen. Enkele jaren geleden was ik met een aantal kinderen bij de dodenherdenking op de Grebbeberg. Al die witte kruisen die daar staan als herinnering aan al diegenen die zijn omgekomen. En op zulke momenten dringt het des te meer tot je door wat de vrijheid gekost heeft. Zoveel soldaten omgekomen. Opdat wij vandaag ook in 2018 in vrijheid kunnen leven. Dat moeten we nooit vergeten. En daarom is het goed om op een dag als gisteren, op bevrijdingsdag, maar juist ook op de avond van 4 mei daarbij bepaald te worden. Zoveel soldaten omgekomen. Maar laten we nu eens kijken naar die grote bevrijder. Christus, Jezus. Die heeft met zijn bloed ellendige slaven vrijgekocht. Slaven konden zichzelf niet vrijkopen, maar werden vrijgekocht voor een heleboel geld. Zo heeft Christus door zijn middelaarswerk een gemeente vrijgekocht met, nee, niet met zilver of goud, maar met de dure prijs van zijn bloed. Zie eens wat het hem gekost heeft. Voor Maria Magdalena was hij de ware bevrijder. Hij verloste haar van 7 duivelen. Gemeente, zo wil hij nog bevrijden. Van de dienst van de zonde en slavernij van de Satan kennen we al iets van die geestelijke bevrijdingsdag. De dag waarop je verlost werd van zonde en schuld. In de ruimte, in de vrijheid gesteld werd. Zoals de dichter van Psalm 116. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. Toen hoorde God, hij heeft mij verlost, mijn ziel gered van de dood. Geliefden, deze vrijheid die wordt verkregen door het geloof in hem, in deze ware bevrijder. Vlucht toch tot hem. Zoals die verloren zoon. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij maar als een van uw huurlingen. Dienstknechten, slaven. En wat zegt de vader dan? Jongens, meisjes. Deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. O, de Heer heeft het volk van Israël uit het diensthuis van Egypte uitgeleid. Vrijgemaakt van farao's haat. Hij heeft het volk verlost uit de ballingschap. Hij heeft ons volk verlost van de onderdrukking. Zou hij die ons land bevrijd heeft, u en jou en mij niet kunnen en willen bevrijden. De Heer Jezus noemt zichzelf hier de Zoon. Indien de Zoon u zou vrijgemaakt hebben. En dat heeft te maken met wat hij in vers 35 zegt. Indien iemand die de Zoon is, heeft als erfgenaam het recht om slavenvrijheid te schenken. En dat niet alleen, hij kan zelfs ook het zoonschap geven. Daarom kan Paulus aan de Galaten schrijven, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Geliefden, hij is niet alleen de ware bevrijder, maar ook de enige bevrijder en verlosser. Buiten en zonder hem wacht ons de eeuwige slavernij in de hel. Indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. De zonde brengt slavernij. De genade van Christus alleen brengt vrijheid. Al wat een wonder, want dan ben je vrijgemaakt van de schuld en de last van de zonde. Door het bloed van Christus bevrijd. Dat betekent gerechtvaardigd, verzoend, vergeven. Dat betekent ook vrijgemaakt van de macht van de zonde. De zonde heeft niet langer heerschappij over je. Je wordt niet langer door de zonde gevangen gehouden, vernieuwd en geheiligd. Haat en vliet je de zonde. Gemeente, de ware vrijheid heeft te maken met het kruis en de opstanding van Christus. Hij bevrijdt uit de macht van de zonde en de dood. O geliefde, wat een wonder als je die vrijheid mag kennen. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed. Hebt u het gelezen? Er staat niet alleen vrij, maar waarlijk vrij. Daarom hebben we ook het derde punt genoemd. De ware vrijheid. Nog een keer laat de ware bevrijder horen dat de toehoorders, ja wij allen, in werkelijkheid niet vrij zijn. Ook al denken we soms van wel. Ingebeelde geestelijke vrijheid is schijnvrijheid. En met schijnvrijheid worden we straks voor eeuwig buitengesloten. Gemeente, we zeggen wel eens, vrijheid is een groot goed. Of vrijheid is niet te koop. Nee, de ware vrijheid is niet te koop. Slaven hebben ook van zichzelf niets mee te brengen. Ze worden vrijgekocht. Die ware vrijheid kunnen we ook niet doorgeven. De vrijheid doorgeven was een keer het thema van de dodenherdenking en bevrijdingsdag. De vrijheid doorgeven. Maar ware vrijheid kunnen we alleen ontvangen door het geloof in Christus. Op het gebed verlang je daarnaar. Die ware vrijheid te kennen. Die ware vrede tussen God en onze ziel. Door Christus Jezus. O, en ieder die iets van die ware vrijheid in het leven mag ervaren. Die haat en vliet de zonde en vraagt, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Ja, dan zijn we het eigenaar van een andere meester. Wanneer we verlost zijn uit de banden van de slavernij, dan komen er andere banden. Dat zijn geen banden zoals sommigen de wet zien. Zo van, dit mag je niet en dat mag je niet. Maar dat zijn liefdesbanden. Dan word je door banden van liefde aan Christus verbonden. Dan is het naleven van Gods geboden geen last meer, maar een lust geworden. En dan zingt het in het hart, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. O, wat wordt die ware vrijheid soms aangevochten in het leven des geloofs. Wat moet er na ontvangen genade nog een zware strijd geleverd worden tegen die driehoofdige vijand, de wereld, de duivel en ons eigen zondige vlees. Want ware vrijheid, dat betekent niet zonder zonde. Was het maar waar, wat kunnen we daar soms naar verlangen om nooit meer te zondigen. U die de Heere mag vrezen, wat kan het stormen van binnen Bezit ik nu wel die ware vrijheid? Want ik doe nog zoveel dingen die verkeerd zijn. En ik begrijp Paulus zo goed als die het zegt. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Die ware vrijheid die wordt hier in beginsel ervaren. Maar algemene en algehele volkomen vrijheid, zegt Augustinus, zal er zijn wanneer de laatste vijand tot de dood toe zal teniet gedaan zijn. Kijk, in het natuurlijke leven kan een bevrijd mens weer slaaf worden. Het is niet te hopen, maar ook na vele jaren vrijheid kan een land weer vallen in handen van de vijand. Maar wanneer een mens geestelijk bevrijd is, door het geloof in Christus, zal die nooit meer slaaf worden. Want wat de Heere begonnen is, dat zal Hij ook voleindigen. Hoe is Zijn naam ook alweer? Zoals we Hem hebben genoemd in het tweede punt. De ware bevrijder. Die zorgt voor de ware bevrijding. Waarlijk vrij betekent bestendig. Alle andere vrijheden gaan voorbij, maar deze vrijheid verduurde eeuwigheid. Hij schenkt door zijn geest een volkomen verlossing. Om niets, door zijn genade. Als we de ware vrijheid mogen kennen, oh, dan is die ware bevrijder onmisbaar geworden. Want het een kan niet zonder het ander. Als we mogen weten van de vergeving, van de verlossing, van de bevrijding, ja, dan kennen we ook die bevrijder. En dan zeggen we, Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij. Keer op keer. De ware vrijheid stemt tot dankbaarheid. Zijn wonderlijke redding verplicht tot aanbidding. Gemeente, het komt niet altijd voor dat in een tekstgedeelte de drie stukken aan de orde komen. Vandaag horen we over ellende, verlossing en dankbaarheid. Want de ware slavernij bepaalt ons bij hoe groot onze zonden en ellende zijn. Hoe we van al onze zonden en ellende verlost worden, is enkel en alleen door de ware bevrijder. En ware vrijheid stemt tot dankbaarheid. Hoe we Goden voor zulke verlossing zullen dankbaar zijn. Weten we van die ware slavernij? Kennen we die ware bevrijder? O, heb toch geen rust eer dat je Hem mag kennen. Hij is het die ware vrijheid aanbiedt om niets. Mag je die ware vrijheid proeven en smaken? Hoe? Door het geloof in Hem. Door een zaligmakend geloof dat enerzijds als een gebondene aan zijn voeten buigt en anderzijds opziet naar de woorden van het evangelie uit zijn eigen mond. Indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Kinderen, vraag het maar. Heere, schenk ook mij die vrijheid. Die vergeving. Die verlossing. Die zo nodig is. O, het geloof in zijn naam maakte eens een kreupele gezond. Ditzelfde geloof maakt gevangenen vrij. De Heere wil het schenken. Uit genade. Kom maar met al die banden waarin je gevangen zit. Kom maar met al die liefde tot de zonde, tot Christus. Hij kan, Hij wil en Hij zal al die banden losmaken. Nog nooit heeft Hij tot iemand gezegd, u kan ik niet bevrijden. U zit zo vast in de zonde. U hebt zoveel verkeerd gedaan. Zoals een therapeut kan zeggen bij een behandeling van een verslaving. Hopeloos geval. Ja, hopeloos, dat zijn we in onszelf. Maar bij de Heere niet. Want nog biedt Hij die vrijheid, die vrede aan. Aan wie? Aan keurig en nette mens. Nee, aan vijanden. Aan gebondenen. Uit enkel genade. Zou het dan voor u, voor jou, voor mij niet kunnen? Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 107, het eerste en het 16e vers van de 107e psalm. En daarvan het eerste vers. Loof, loof de Heere gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Dit zeg elk die gered door hem van slaafse banden in vrijheid is gezet uit zweerpartijders handen. En ook het 16e vers laat zulken eer bewijzen. De versen 1 en 16 van Psalm 107.